Dit jaar zal er voor de tweede maal een regionale India-herdenking worden georganiseerd rondom het India-monument op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. Ieder jaar op 15 augustus herdenkt Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op deze datum in 1945 capituleerde Japan. Daarmee kwam er een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië. Hoofdspreker aanstaande maandag is mevrouw Albertine van Vliet Kuiper, burgemeester van Gooise Meren. Het geheel wordt opgeluisterd door zang van het Moluks gemengd koor uit Huizen. In de studio is aangeschoven Erik Bodaar, voorzitter van het organiserend comité. Erik, goedemiddag en welkom in de studio.
Goedemiddag, Kent.
Het thema is van oost naar west in het heden, samen herdenken wij. Kun je dat eens toelichten?
Ja, we hebben het als organisatiecomité bedacht omdat wij vinden dat herinneren, herdenken ontzettend belangrijk is. Niet alleen voor degenen die het hebben meegemaakt, maar met name ook voor de jeugd en wat ik dan noem de ambassadeurs van de toekomst. Dat is heel erg belangrijk. Vandaar dat we dit thema hebben bedacht omdat wij met z'n allen, oud, jong, het samen willen doen.
Erik, ik doe even mee in het interview en ik vroeg me daarbij af, is dat nou typisch een feestje voor de mensen die daarbij betrokken zijn, of is het ook voor alle Nederlanders?
Ik hoop dat het voor alle Nederlanders is.
Stigmatiseer nu eventjes.
Dat begrijp ik. Ik hoop in ieder geval dat wij, laat ik zeggen, met name die 15e augustus ook meenemen in de geschiedenis van Nederland. Want het is een hele belangrijke periode, ook in onze Nederlandse geschiedenis.
Ja, ik had hem niet in mijn agenda staan, totdat vorig jaar dit speelde en ook dit jaar weer een kind mij vroeg van Jan, wil jij meedoen aan dit interview? En ik vroeg mij oprecht af, ja, maar is het niet een feestje van jullie alleen? En misschien herinnert het mij ook wel aan een hele vervelende periode voor Nederland. Want volgens mij zijn we niet helemaal schoon uitgekomen en hebben verwachtingen gewekt die we niet hebben waargemaakt. En dan denk ik van ja, ik wil er eigenlijk liever niet aan herinnerd worden.
Dat klopt. Dat geldt ook voor, laat ik zeggen, de Indische mensen en ook de militairen en de burgers die dat in de tijd hebben meegemaakt. Als ik even naar mezelf kijk, bij mij in het gezin werd daar nooit over gesproken. Je had er wel vragen over.
Bij jullie thuis bedoel je bij je ouders en vader, moeder, want dat werd ook gescheiden ook destijds in kampen. Dus dat was echt vader, ene kamp, moeder, andere kamp en kinderen. Nou ja, dat was het.
De mannen werden opgevangen in de jappenkampen. En dan had je ook de buitenkampen. Je had de vrouwen en de kinderen die ook werden opgevangen, zoals dat dan heet, in speciale kampen. Daar werd dus nooit over gesproken. En op enig moment had je als kind dan vragen. Daar werd nooit een antwoord op gegeven. En wat heel goed is...
Wat soort vragen hadden jullie?
Nou ja, hoe heeft de Tweede Oorlog, de Tweede Wereldoorlog in Indonesië plaatsgevonden? Wat ben je tegengekomen? Het was heel opvallend dat ik met mijn vader op enig moment naar, laat ik zeggen, de bombardementen in Zuid-Vietnam dan keek. Hij begon te huilen. En dat was het bekende My Lai-incident, waar met name gewoon de mensen werden gekooid. En hij, als het ware, heel spontaan begon te huilen. Want dat had hij als jongetje ook meegemaakt. En wie het eerst boven kwam, ja, die overleefde dan, laat ik zeggen, dat verschrikkelijke incident. Nou, dat hebben ze meegemaakt. En voor hen was het ontzettend lastig om daar waar ze vanuit Indonesië naar een vreemd land komt, Holland, dan ook, laat ik zeggen, nog die oorlog en die Besiab-tijd daarna ook, laat ik zeggen, moesten vertellen en moesten meenemen.
Ja, je zegt Besiab-tijd. Wat was dat voor soort periode? Want ik kom hem vaker tegen als een soort markering. Dus ook heeft ook een eigen identiteit bijna. Wat is die Besiab-tijd?
De Besiab-tijd is, laat ik zeggen, de tijd na de Tweede Wereldoorlog. In 1945 was de oorlog afgelopen. En toen begon eigenlijk al de onafhankelijkheid van de Indonesiërs richting, laat ik zeggen, de Hollanders. En dat betekent dat de Hollanders zich, laat ik zeggen, ook ontzettend beklemd voelden en niet thuis meer voelden in dat voor hun bekende en zo fantastische Indië. En ze werden als het ware ook weggekeken. En zij moesten ook vluchten uit Indonesië, omdat dat niet meer veilig was.
En dus degenen die terugkwamen, die zaten eigenlijk tussen twee vuren, tussen twee kampen.
Klopt. Enerzijds hadden ze net de Japanse tijd achter de rug. En vervolgens werden zij ook, laat ik zeggen, belaagd ook door de Indonesiërs zelf op dat moment. Althans, zo voelden zij dat.
Als je maandagmiddag naar de Noorderbegraafplaats gaat, wat kom je dan tegen?
Dan hoop ik dat ik tegenkom mensen die het hebben meegemaakt. allereerst. Dus dat zijn de ouderen. Die worden ook steeds minder. En dat is op zich dat is ook logisch, want het is al 70 jaar geleden. Dus dat is één. Ik hoop ook dat er mensen zijn die betrokken zijn bij de Indische archipel. Dus die naar Indonesië gaan en ook betrokken zijn bij datgene wat er toentertijd heeft plaatsgevonden. En het zou heel erg mooi zijn als er, laat ik zeggen, ook een aantal jeugdigen bij aanwezig zouden zijn. Zodat we ook naar die toekomst kunnen kijken en datgene wat heeft plaatsgevonden ook levend kunnen houden.
Ik ben op vakantie geweest, Zuid-Frankrijk, ben teruggekomen. Daar sprak ik op mijn vakantieadres mensen die waren 65 geweest, hadden het even gehad ook zo. En voor de rust zijn ze terug naar Indonesië gegaan en is hij tot rust gekomen. Ik spreek mensen die zoveel hebben in die tijd wat ze hebben beleefd, dat daar ook zoveel harmonie in zat. Dat, denk ik, dat kennen wij bijna amper. Hè? Bij ons was het rennen, wederopbouw, strak in het schema, doelen stellen en halen en elkaar daar ook op afrekenen, hè? Met name dat laatste. En hij zei, Jan, ik kwam terug en het was voor mij een periode van heling. Is dat ook iets wat je jullie uit Indonesië meenemen hier in Nederland?
Ja, dat is zeker zo. Men heeft het er veel over. Als je kumpulans hebt, en zijn bijeenkomsten van Indische mensen, dan hebben ze het altijd over dat verleden. Over hoe was het daar, hoe mooi was het daar, wat waren die gevoelens, wat hebben we een mooie jeugd gehad. Ondanks de verschrikkingen die ze dan hebben meegemaakt, zullen ze altijd, laat ik zeggen, het positieve dan ook meenemen in het, laat ik zeggen, in het hier en het nu. En wat je ook ziet is met name toen wij terug gingen naar het vaderland, toen wij, laat ik zeggen, gedwongen teruggingen naar Nederland, moest je hard werken, je moest het een en ander laten zien.
Was ook niks mis mee trouwens, hè?
Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Maar dat zat er ook in. Je bent zo opgevoed, dus je moest laten zien van waar kom je vandaan. En je moest eigenlijk ook meegaan in de hele Nederlandse gemeenschap. Dus op dat moment zie je, en dat is ook een bekend liedje, een liedje van verlangen. En dat wordt telken malen in al die, laat ik zeggen, bijeenkomsten, in al die kumpulans wordt het naar voren gehaald. Om datgene wat je toen hebt meegemaakt, die emotie, om dat weer te boven te halen.
Ja, is dat het liedje van Sayang He?
Ja.
We hebben hem hier staan, ja. Klaarstaan. Wat betekent Sayang He?
Dat is een liedje van verlangen, terug in de tijd om te kijken naar van wat hebben we nou met elkaar beleefd en hoe voel je dat op dat moment. Het is eigenlijk een liedje wat heel gevoelig is en wat als het ware toont hoe je toen de tijd het een en ander hebt beleefd en ook weer herbeleefd op het moment dat je elders bent.
Kent.
Ja, laten we daar nu even naar gaan luisteren. In de uitvoering van Masada, bekende lied, 1980, een grote hit.
Mooi.
En dan straks na het regionieuws spreken we even met elkaar verder. Onder meer over Indische gewoontes. En vooral het eten natuurlijk.
Lekker.
Wat wordt het voor weer aanstaande maandag, Jan? Want daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar.
Als ik het een beetje meelees, dan zeg ik alleen maar, na het weekend wordt het meer zon en geleidelijk hogere temperaturen. Dus misschien wordt het zomer, ja, of nazomer.
Ja,
in de mooie maand augustus.
Dat maandag om 3:00 is het zover. De regionale India-herdenking wordt voor de tweede keer georganiseerd door het comité van Erik Bodaar. Erik is nog steeds in de studio. Erik, ik wil het even met jou hebben over de tweede generatie. Dat zijn we allebei. Hè? Onze beide vaders hebben in het kamp gezeten. Jouw vader praatte daar niet over. Maar het frappant is, mijn vader is daar de laatste 20 jaar wel over gaan praten. Maar pas de laatste 20 jaar. En nu is het zo dat hij elke gelegenheid aangrijpt, zelfs als zijn energiecontract moet worden verlengd aan de telefoon, om te vertellen dat hij in het Jappenkamp heeft gezeten en de meest gruwelijke dingen heeft meegemaakt en dat ook redelijk plastisch maakt. Kun je dat verklaren?
Ja, maar dat komt misschien ook door jou. Hè? Dat betekent, jij roept dat op. Zoals ik net al even zei tegen Jan, ik stelde vragen en kreeg daar geen antwoord op. Tot dat incident in Milaj dat mijn vader begon te huilen. Dus daar, ik bedoel, je hebt van die incidenten of je hebt die vragen en op enig moment komt het een en ander dan te boven. Dus dat is de ene kant. De andere kant is dat met name zo'n 10, 20 jaar geleden, dus eigenlijk ook de Tweede Wereldoorlog in Azië ook naar voren is gekomen. He, want toen pas is met name ook het Indisch monument in Den Haag opgericht. En dat betekent dus, doordat je dat soort dingen dan ook, laat ik zeggen, ziet, daadwerkelijk, begint de herinnering en begint de herbeleving van die Tweede Wereldoorlog in Azië.
Ja. En tweede generatie Indo's. Ja, wij zijn beide gewoon in Nederland geboren.
Nee, ik niet. Ja, ik ben in Banjarmasin geboren.
Oh, in Banjarmasin. Ja. Oké, ja. Mijn vader is tot 1954 notabene gebleven in India. Hij wilde het land helpen opbouwen, ook vanuit een zendingsgedachte. Dus die heeft er ook nog het een en ander voor zijn kiezen gehad natuurlijk. En uiteindelijk is hij toch maar naar huis gerepatrieerd, zoals het heet. Heb je daar een verklaring voor? Want er zijn dus een aantal mensen daar toch gebleven. Mijn oom tot 1968 zelfs.
Dat klopt. Op geen enig moment werden de mensen, laat ik zeggen, verzocht om ook om te blijven. De mensen die, laat ik zeggen, Indonesië dan weer op moesten bouwen. Na 1949, na de onafhankelijkheid. Mijn vader was daar één van, maar die vond dat voor zijn gezin. En omdat hij, laat ik zeggen, met een blanke Indische was getrouwd, vond hij dat ook niet veilig. En toen is hij dus ook weggegaan. Dus de ene die werd, laat ik zeggen, ondergebracht bij, laat ik zeggen, de Indonesische autoriteit op dat moment. En anderen zijn toen ook gevlucht. Dus je ziet vanaf 49 telken malen tot aan, zelfs zoals jij nu zegt, 68. Laat ik zeggen, heel veel mensen zijn gerepatrieerd, weer teruggegaan zijn naar Nederland. En dat varieerde. Dus de ene kon blijven, wilde dat dus niet. En de andere zei van nee, het wordt mij te onveilig, dus ik ga ook weg. En dat, ja, dat beslissen de mensen ook zelf. En dat zie je dan ook met name in de, laat ik zeggen, de host die, laat ik zeggen, per jaar dan ook telkens maar richting Holland ging.
Ja. Erik, als je noemt het over overdragen. Jullie zijn de tweede generatie. Er zit een derde generatie, die is er. Herdenkt hij het op dezelfde wijze als jullie? Zit hij er ook zo bij betrokken als het jullie zijn?
Dat hoop ik, maar dat ligt ook met name aan de tweede generatie. Op welke wijze breng je dat dan over?
Nou, jullie hebben nu in die herdenking, daar maak je je sterk voor. Maar zit het al ingebakken in de jongeren die hier geboren zijn? Jullie kinderen, zal ik maar zeggen. Beleven die dat ook zo? Of is het, ja, pa met zijn verhalen? Ik kom even met een kritische noot, hè?
Ja.
Pa met die verhalen, ja. Ik ben hier opgegroeid. Waarom wil je mij besmetten met die geschiedenis? Of is het een verrijking en is het ook een fundering waar ze ook gewoon trots op kunnen zijn?
Maar dat vind ik wel heel mooi. Hè? Je begint met die fundering. Hè? Je bouwt, laat ik zeggen, je toekomst op het heden, maar met name ook op het verleden. Dus op het moment dat je dat levendig maakt, dat zie je ook heel, heel goed terugkomen in dat laatste liedje van het Molukse gemengd koor, Api Injil, waarin ze als het ware zeggen van wij gaan het geloof dan doorgeven en wij geven het aan onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat is op zich, zo moet je het denk ik ook beschouwen, ook heel goed, dat met name die tweede generatie dat telkens malen ook aan de orde stelt. En ja, als de jeugd daar niet, laat ik zeggen, in mee wil gaan, ja, dan is het aan hen. Want ze krijgen al zoveel externe prikkels. Mm-hmm. Maar het is ook heel goed, met name, om die periode ook levendig te houden. Of levend te houden en aan te geven van dat heeft plaatsgevonden. En wat het heeft betekend voor, in dit geval, jouzelf, maar ook voor de ouders. En wat het voor hen betekent.
Ja, nu hebben jullie een regionale herdenking. Dat is niet altijd zo geweest.
Nee.
Staat er nog verder uit te bouwen? Want we hebben hier in Huizen bij de Gemeenlandslaan, heb je ook een mooi monument gekregen. Wat ook extra aandacht krijgt en ook kwaliteit heeft. Gaan jullie ook daar als herdenkingscomité de komende jaren ook dat verstevigen?
Zoals Kent net even aangaf, dit is de tweede, laat ik zeggen, regionale herdenking. Wat van belang is om aan te geven aan de bestuurders, want die bepalen dat er een regionale herdenking moet zijn. Het Indisch monument, want dat geeft aan van, dat is in Hilversum, dat geeft aan van dat het heeft plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog in Azië. En ik hoop eigenlijk, en dat hoopt het comité ook, dat we daar hier een vervolg aan kunnen geven. Dat die regionale herdenking wordt verstevigd. Een groot voorstander is, en dat weet ik van Pieter Broertjes persoonlijk, een groot voorstander is hij om die regionale herdenking ook weer, laat ik zeggen, heel duidelijk naar voren te laten komen.
Ja, nu is het op de begraafplaats. Dat vindt plaats in de namiddag. Het is om 3 uur start de herdenking tot 4 uur. En vanaf 4 uur is een afsluiting met een drankje en een hapje. Dan denk ik, gepast op een begraafplaats, een drankje en een hapje? Of hebben jullie dat netjes georganiseerd?
Nou, dat is niet georganiseerd. Dat komt uit de Indische gemeenschap zelf. Dat zijn wij ook. Hè. Dat is ook, laat ik zeggen, als je het hebt over Koempoelans, er hoort altijd een hapje en een drankje bij.
Ja, dus doen waar? Is het begraafplaats een passende? Of heb je daar ook een gelegenheid?
Nou ja,
dat bedoel ik, waar je dat op een gepaste wijze kunt doen.
Dat doe je daar waar, laat ik zeggen, de herdenking plaatsvindt. Dat vonden wij als comité erg van belang. Dat hebben we verleden jaar gedaan. En dan zie je ook dat met name de herinnering, de herdenking, maar ook juist die ontmoeting naar die toekomst toe van groot belang is, met een hapje en een drankje op, laat ik zeggen, onze eigen Indische manier.
Ja, dus een hele serene setting waar toegewerkt wordt met gevoel en respect. En daarmee geef je het een hele mooie positie waar het allemaal op zijn plaats valt.
Ja, want dat behoort ook, laat ik zeggen, tot onze Indische cultuur, want zo zijn wij.
Kent, wil jij nog afsluiten?
Ja, wij gaan afsluiten. Pieter Boertje zelf is er niet bij aanwezig. Kijk, ik zei al in inleiding, mevrouw Albertine van Vliet-Kuiper van Gooise Meren is er wel, maar er komen nog andere burgemeesters en hoogwaardigheidsbekleders.
Ja, ik had begrepen van het comité, degene die communicatie doet, dat Elbert Roest van Laren ook komt, dat John de Zwart ook komt en dat Bas Bochhoven van Weesp ook, laat ik zeggen, aanwezig is. En daarnaast zijn er ook wethouders, dus ook bestuurders van de verschillende colleges in deze regio, en dat zijn er 7, ook aanwezig, had ik begrepen. En dat stel ik zeer op prijs.
Juist. Dus waar kunnen we kijken op een website nog voor meer informatie, behalve op 6FM bij de nieuwsberichten?
In eerste instantie op www.nieuwsantara.nl en ook op www.hilversum.nl. En ik denk ook dat sommige gemeentesites dat ook op hun website hebben staan.